Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
Na te hebben gesproken over de zonde, gaan we nu spreken over de menselijke gemeenschap als een plaats waar de deugd ook moet worden beleefd. Soms hebben we te veel de neiging om te denken dat de zonde, het heil, de heiliging, dat die taken te maken hebben met het individu. Want inderdaad, het is in ons geweten dat veel van die dingen gebeuren en wij zullen persoonlijk dus verantwoordelijk worden geacht voor onze daden. Maar toch speelt de gemeenschap een heel grote rol in onze tocht om betere mensen te worden, ook omdat er een component is van het goede dat wij proberen na te streven, dat heet gemeenschappelijk welzijn. En dat is meer dan de som van het individuele welzijn van alle individuen, het is iets op zich. Laat ons dat een beetje bekijken, hoe de menselijke roeping een sociale dimensie heeft, een gemeenschapskarakter. Alle mensen zijn geroepen tot hetzelfde doel, namelijk God zelf, dat weten we. En omdat er in God een gemeenschap van personen is binnen de drie eenheid, bestaat er een zekere gelijkenis tussen die eenheid van de goddelijke personen en de broederlijkheid die wij als mensen onder elkaar moeten beleven. Met andere woorden, is de liefde tot de naaste niet te scheiden van de liefde tot God. Dat betekent dat wij geroepen zijn in navolging van God, die een gemeenschap van personen is binnen de drie eenheid, om ook als gezin, als gemeenschap, zelfs als staat, een gemeenschap te vormen. Wat is een gemeenschap? Dat is een groep personen die op organische wijze met elkaar verbonden zijn, door een bepaald beginsel dat eenheid brengt onder hen. Dat eenheidsprincipe overstijgt elk van de individuen. Het situeert zich op het niveau van de hele groep. Door het feit dat een mens weldaden kan ondervinden van een bredere gemeenschap, betekent dat een mens ook geroepen wordt als om een soort erfgenaam te worden. We worden erfgenamen van onze ouders, van ons vaderland, maar ook van de kerk en van God zelf. We erven allerlei dingen van het verleden dat aangeboden worden voor onze toekomst. En in dat geheel aan goederen zijn er heel wat talenten die onze identiteit verrijken en waarvoor wij bepaalde vruchten moeten dragen. En die vruchten zijn niet alleen maar voor ons persoonlijk bedoeld, maar voor heel de gemeenschap. Hoe kunnen we een welbepaalde gemeenschap omschrijven door te zien wat haar doel is? Elke gemeenschap heeft een bepaald doel en gehoorzaamd aan specifieke regels. Maar ook al is er een gemeenschap, we moeten nooit vergeten dat de menselijke persoon is en moet altijd het uitgangspunt blijven en het subject en het doel van alle sociale instellingen. Met andere woorden, de gemeenschap is er voor het individu en niet het individu voor de gemeenschap. De meest bekende gemeenschappen, en die beantwoorden aan de menselijke natuur, behoren bij plan van Gods schepping zijn het gezin en de staat. Er zijn natuurlijk ook veel andere gemeenschappen. En de mens wordt zeker in de christelijke cultuur aangemoedigd om lid te worden van verenigingen en instellingen ten dienste van economische, culturele, sociale, sportieve, recreatieve, beroepsmatige en politieke doelstellingen. Zowel binnen de nationaal-politieke gemeenschappen als op wereldvlak. Dit noemt men socialisatie. Dat is de uitdrukking van de natuurlijke neiging die de mensen aanzegt om zich te verenigen, om samen de doelstellingen te verwezenlijken die zij stunt op hun individuele capaciteiten niet kunnen realiseren. Een mens alleen op een eilandje kan niet al zijn doelstellingen bereiken. Hij mist een gemeenschap, hij mist de hulp van mensen. Niemand leeft alleen op een eiland. Dus een mens is een sociaal iemand. We moeten ook opletten, want die socialisatie houdt gevaren in. Bijvoorbeeld alles willen overlaten aan de staat zou de persoonlijke vrijheid en het persoonlijke initiatief van het individu bedreigen. En daarom heeft de leer van de kerk zich altijd gekant tegen een totale inmenging van de staat in het leven van de individu. En het beginsel daarachter heet subsidiariteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat een hogere instantie niet tussen beiden mag komen in het interne leven van een lagere instantie door haar bevoegdheden te ontzeggen. Ze moet haar tegen die zo nodig steunen en helpen haar optreden te coördineren met andere elementen die de samenleving vormen ten dienste van het algemene welzijn. Met andere woorden, wat de mensen in kleine groepen kunnen doen, moet een grotere groep, een bredere gemeenschap, aan die kleinere groepen niet ontnemen. Subsidiariteit betekent dat de mensen die op een hoger echelon staan, vrijheid laten aan de mensen die onder zich zijn, hun ondergeschikten, om hetgeen dat ze zelf en goed kunnen doen, laat ze dat maar doen. Het is altijd beter te delegeren dan bazen te hebben die alles zelf willen doen. En daarom is het interessant voor allerlei maatschappijen om zich te laten inspireren door de wijsheid waarmee God de wereld bestuurt. God wil niet alles zelf bepalen. God wil delegeren. God wil dat de mensen zelf bepaalde beslissingen nemen. Hij wil een zeker niveau van autonomie. Het is niet de staat die moet beslissen naar welke school ik mijn kinderen wil sturen, maar dat zijn de ouders. En als de kinderen al groot genoeg zijn, eventueel met hun tussenkomst ook, maar het is niet aan de hoogste instanties om alles te willen beslissen in de naam van, weet ik veel wat, doeltreffendheid of besparing of een eenzijdige visie van het bestaan. De kerk dringt aan om aan de mensen die verantwoordelijkheden hebben, ze te leren delegeren en het subsidiariteitsbeginsel toe te passen en zich verzetten tegen elke vorm van collectivisme, dictatuur en noem maar op. Dus het subsidiariteitsbeginsel bakent de grenzen van de inmenging van de staat af. Dus ik ben hier het individu aan het verdedigen tegenover een brede gemeenschap. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de gemeenschap onmisbaar is voor de verwerkelijking van de menselijke roeping. De hoogste gemeenschap is de staat, of de kerk, iedereen in zijn eigen orde. Maar er zijn ook tussenmogelijkheden. Gemeenschappen die net breed genoeg zijn om hun doelen te bereiken en niet te groot zijn om niet de vrijheid en het initiatief van het individu dus te beperken op een onrechtvaardige manier. Wie zegt gemeenschap, zegt dat er een coördinatie moet bestaan tussen de mensen die samenwerken in die gemeenschap. Dat kan men herleiden tot de uitoefening van rechten en de vervulling van plichten. Er zijn geen enkele gemeenschappen die werken als er geen rechten zijn van de leden van die gemeenschap en plichten van die leden van deze gemeenschappen. Een gevaar dat altijd op de loer komt kijken, is de verwisseling van de middelen en de doelen, die ertoe leidt dat men ofwel tot doel stelt wat slechts een middel is, ofwel dat personen gezien worden als middel om een doel te verwezenlijken. dat allemaal doet onrechtvaardige structuur ontstaan. En het christelijk gedrag wil daar niks van weten. We moeten altijd weten wat het doel is. Het doel is altijd het individu. Daar moeten we altijd een beroep doen op geestelijke en morele vermogens van de personen en op de voortdurende eis tot innerlijke bekering. Laat ons niet naïef zijn. De mens zal wel eens fouten doen, hij zal wel eens zondigen. Dus het is belangrijk dat we constant voorzichtig zijn en weten, het kan verkeerd lopen, ik kan het verkeerd doen, ik kan zondigen, dus ik moet mij constant bekeren en terugkeren naar God. En dat, zo zullen we het later zien, kan niet zonder hulp van de genade. In het Evangelie van Lucas zegt Jezus ons, wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen, en wie het verliest, zal het behouden. En met het bestaan van een beginsel zoals de genade helpt ons om verder te gaan dan hetgeen dat wij zien. Soms moeten we bepaalde persoonlijke voordelen laten varen, om in ruil daarvoor meer genade te krijgen, en die genade is het die ons helpen om ons doel te verwezenlijken. Een delicaat punt van het sociaal leven is altijd de houding die we moeten hebben voor het gezag. Het is niet nieuw, maar de mens heeft altijd afkeer gehad voor gezag, want het gezag confronteert hem met wat hij soms verkeerd doet en vooral indien we hoogmoedig zijn, horen we dat niet graag. Dat betekent dus dat er iets bestaat zoals gezag. Leven in gemeenschap zou orde en vruchtbaarheid missen, ik citeer uit de catechisme van de katholieke kerk, zonder de aanwezigheid van mensen met gezag bekleed, die het behoud van de instellingen waarborgen en die in voldoende mate zorgen voor het algemeen welzijn. Gezag. Dat is de kwaliteit waardoor personen of instellingen wetten uitvaardigen en opdrachten geven aan de mensen. En die mensen die in gezag zijn aangesteld, verwachten in ruil gehoorzaamheid. Dat kunnen we niet missen. Elke menselijke gemeenschap heeft een gezag nodig dat haar bestuurt. Dat zit geworteld in de menselijke natuur. We mogen op onze kop gaan staan, we kunnen niet onderuit, zo is het. De rol van het gezag bestaat erin zoveel mogelijk het algemeen welzijn van de gemeenschap te verzekeren. Het gezag is er dus niet om te profiteren voor persoonlijke doeleinden, maar ten dienste van de maatschappij. Nu iets dat we gaan stellen, maar ik wens het eerst uit te leggen, voordat we haastige conclusies eruit kunnen trekken, maar het gezag dat door de morele orde vereist wordt, komt van God. God wil dat er gezag bestaat. Hij zegt, in het vierde gebod, waar der moeder zult gij eren, en Jezus is gehoorzaam geweest aan zijn vader. Dus God wil dat er een bepaalde vormen van gezag ontstaan. Dat betekent dat elke vorm van gezag van goddelijke oorsprong is, en dat iemand die in gezag is aangesteld kan doen wat hij wil. De eerste christenen, getuige daarvan Clemens van Rome, een van de eerste pausen, die baden voor de politieke leiders, zelfs indien die politieke leiders niet perfect waren. Ik ga hier dat gebedje lezen, dat de heilige paus Clemens van Rome aan ons heeft aangereikt. Zo baden de eerste christenen. Heer, geef hun gezondheid, vrede, eendracht en rust, opdat ze de door u gegeven macht onberispelijk uitvoeren. Heer, gij, de hemelse koning der eeuwen, geef de mensenkinderen luister, eer en macht over al wat op aarde bestaat. Gij, Heer, leidt hun plannen naar wat schoon en welgevallig is voor u, opdat ze in vrede en in nederigheid de door u gegeven macht toegewijd uitoefenen en zo uw genade deelachtig worden. Het is dus nooit verkeerd als wij zoals de eerste christen bidden voor een vorst, voor een politicus, voor iemand die in gezag is aangesteld, want het gebed kan nooit kwaad. Nu zegt de kerk ook iets anders. Dat is dat de nadere bepaling van bestuursvorm en het aanwijzen van de bestuurders mag aan de vrije wil van de burgers overgelaten worden. Met andere woorden, er is ruimte in de sociale visie van de kerk, de sociale leer van de kerk, voor iets dat heet democratie. Dat betekent dat iedereen kan deelnemen in het kiezen en bepalen van de mensen die in gezag worden aangesteld. Niet elke vorm van gezag is automatisch goed, heb ik al gezegd. Het gezag ontleent, dat zeg ik met woorden van de catechisme van de katholieke kerk, zijn morele wettigheid niet aan zichzelf. Het mag zich niet op een heerszuchtige manier gedragen, maar moet voor het algemeen welzijn werken, als een morele kracht die steunt op vrijheid en op het bewustzijn van de plicht en van de last die het op zich genomen heeft. De opperste norm moet de wet zijn en die wet moet overeenstemmen met de juiste reden. Dat betekent ook dat indien een wet onrechtvaardig zou worden uitgevaardigd worden of indruist tegen de morele orde, wel dat de burgers in geweten niet verplicht zijn om die wet te volgen. Dus niet omdat er een wet werd gestemd, ook al is het met meerderheid van stemmen en dus met een schijn van democratie, dat ze automatisch goed is. Daarom is het ook goed dat de wetten en het gezag in evenwicht wordt gehouden. In onze recente geschiedenis zijn we op juridisch vlak gekomen tot een begrip dat de kerk naar zich toetrekt en eigen maakt, dat is het begrip van de rechtsstaat. Daarin worden bepaalde machten in evenwicht gehouden. En het hoogste gezag komt aan de wet toe en niet aan menselijke willekeur. De kerk is dus een voorstander van de rechtsstaat en dat we ons daaraan houden. En ik weet dat het soms wel lastig kan zijn voor de mensen die in de politiek zitten, want ze willen graag een beetje macht uitbreiden, maar het mag niet gebeuren ten koste van dat evenwicht in de rechtsstaat. Ik heb nog maar weinig gesproken over het algemeen welzijn. Dat blijkt een beetje de norm te zijn van elke vorm van gemeenschapsleven. Wel, laat ons eerst beseffen dat het algemeen welzijn niet de som is van het individuele welzijn van de individu, maar dat het ook een waarde op zich heeft. Een mens is niet gemaakt om alleen en eenzaam te leven. Een christelijke schrijver van de eerste eeuw, een zeker Barnabas, van wie we maar een brief hebben bewaard, die zei tegen de eerste christen: u moet niet eenzaam voor uzelf gaan leven, alsof u al gerechtvaardigd bent, maar kom bij elkaar en zoek naar wat voor de gemeenschap nuttig is. Die beweging van bij elkaar te komen, die zo kenmerkend is voor de christen van de laatste eeuwen, wel was reeds aanwezig bij de eerste christenen. Met andere woorden, waren die christenen er zich van bewust niet alleen maar dat ze een persoonlijk heil moesten zoeken, maar ook dat ze moesten werken aan de verbetering van de maatschappij. Dat algemeen welzijn omvat drie essentiële elementen. Ik ga ze nu opsommen. Ten eerste, eerbied voor de persoon. Elke vorm van sociaal project moet altijd, als het overeen wil komen met de openbaring van de kerk, altijd het beginsel respecteren van eerbied voor de persoon. Ten tweede, het sociaal welzijn en de ontwikkeling van de groep zelf worden gevraagd door het algemeen welzijn. Ontwikkeling is de samenvatting van alle sociale plichten. Het komt aan het gezag toe in naam van het algemeen welzijn geschillen te beslechten bij uiteenlopend particuliere belangen. Dus het komt meer voor dat particuliere belangen met elkaar botsen. Het algemeen welzijn zoekt oplossingen om die geschillen te beslechten tussen particuliere belangen. Het tweede essentieel element van het algemeen welzijn: 1. Eerbied voor de persoon. 2. Het sociale welzijn op niveau van de groep zelf. En dan tenslotte de vrede en de veiligheid. Die zijn ook gevraagd voor een rechtvaardige orde. Dat betekent dat al wie een verantwoordelijkheid heeft op dat gebied, er de nodige middelen voor moet aanwenden om ervoor te zorgen dat er veiligheid is, dat er vrede is. Wel, als we dat zien, dan zien we dat een aantal van die dingen de staat moet toekomen. Dat is de hoogste menselijke instantie om een bepaalde gemeenschap te besturen, een aantal gemeenschappen, op een soevereine manier. En het doel van die politieke gemeenschap, die een bepaalde gemeenschap bestuurt, wel, dat is het algemeen welzijn van die mensen te willen waarborgen en ontwikkelen. Wetend dat het algemeen welzijn altijd gericht is op de vooruitgang van de personen. Nooit gaat men een persoon opofferen voor de belangen van een groep. Het gaat altijd voor het belang van personen zijn dat het algemeen welzijn moet werken. Een nieuw beginsel dat ik wil uitleggen is verantwoordelijkheid en participatie. Participatie is de vrijwillige en edelmoedige deelname van de persoon aan het sociale leven. De kerk zegt: het is nodig dat allen participeren, ieder volgens de plaats die hij inneemt en de rol die hij speelt, om het algemeen welzijn te bevorderen. Die plicht, legt de catechisme van de katholieke kerk uit, vloeit voort uit de waardigheid van de menselijke persoon. Participatie komt allereerst tot stand op de vlakken waar men persoonlijke verantwoordelijkheid heeft. Als iemand geen verantwoordelijkheid heeft en niet vrij is om bepaalde dingen te doen, kunt je moeilijk vragen dat hij zijn participatie laat gelden, want hij voelt zich geen eigenaar van dat algemeen welzijn. Ik kan er niks aan doen. Dus de mensen moeten geplaatst worden tegenover hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Iedereen heeft de plicht, hè, en het recht om te werken aan die gemeenschappelijke waarden. De kerk moedigt ook de burgers aan om zoveel mogelijk actief deel te nemen aan het openbare leven. Dat betekent niet dat iedereen een politiek mandaat moet hebben, maar iedereen zal zien wat hij kan doen ten dienste van de maatschappij. Laat ons ook realistisch blijven. Niets gaat perfect functioneren zolang we niet voor ogen de plicht bewaren van een voortdurende en hernieuwde bekering van de sociale partners. We gaan altijd bedreigd worden, hoe volmaakt het systeem ook is dat wij tot stand brengen, met mensen die pogingen gaan doen om te frauderen of andere duistere praktijken dus te gebruiken om aan persoonlijke voordelen te komen. Nooit gaan we verlost worden van die slechte neiging. En dat is belangrijk dat we ons constant willen bekeren, op alle niveaus, het individu, maar ook, collectief gezien, moeten we ook een voortdurende neiging hebben van ons te willen bekeren. Om te eindigen op een hoopvolle nota, zal ik citeren uit Gaudium et Spes, een pastorale constitutie van het Tweede Vaticaanse Concilie. Wel, wordt gezegd: terecht kunnen we ervan overtuigd zijn dat het toekomstige lot van de mensheid gelegen is in de handen van hen die erin slagen aan de komende generaties motieven te geven om te leven en om te hopen. Christenen zijn altijd heel goed geweest om de mensen te motiveren en te doen hopen. Daarom ligt een hele grote toekomst voor ons. Een begrip waarover ik nog niet gesproken heb, is de sociale rechtvaardigheid. Wel, de gemeenschap verzekert de sociale rechtvaardigheid wanneer ze voorwaarden schept, voor verenigingen en voor afzonderlijke personen, om datgene te ontvangen wat hun toekomt, volgens hun natuur en hun roeping. Sociale rechtvaardigheid is daarom verbonden met het algemeen welzijn en met de uitoefening van het gezag. Willen we sociale rechtvaardigheid beleven, dan moeten we ten eerste eerbied hebben voor de menselijke persoon. Dat is geen verrassing. Telkens dat wij spreken over de sociale leer van de kerk, komen we altijd tot de conclusie dat de persoon een transcendente waardigheid heeft. Die moet gerespecteerd worden en dat dat de sleutel is van een heel stabiele sociale orde. De persoon is het einddoel van de gemeenschap en de gemeenschap is op de persoon geordend. Een heel goed systeem om ervoor te zorgen dat er sociale rechtvaardigheid is, dat is het beginsel van de empathie. Iedereen moet zijn naaste zonder uitzondering als een ander ik beschouwen. En daarbij vooral zorg dragen voor diens leven en voor de noodzakelijke middelen voor een menswaardig bestaan. Je moet altijd de vraag stellen, wat zou ik graag hebben? Nu zitten we met de problematiek van de vluchtelingen. Moest iedereen van ons zeggen, moest ik een vluchteling zijn, wat zou ik verlangen? En als dat gewettigd is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen aan zo'n gewichtige eis kunnen komen? Iedereen moet voor zijn naaste zorgen, dat is een christelijke plicht. En dat wordt nog dringender wanneer die naaste hulpbehoevend is. In welk opzicht dan ook. Laat ons die woorden van Jezus niet vergeten in het hoofdstuk 25 van Matthäus vers 40. Al wat gij gedaan hebt voor een dieser geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan, zegt Jezus. Dus we dienen God door behoeftigen te helpen. En de kerk verwittigt ons ook, ze zegt, deze plicht strekt zich ook uit tot degenen die anders denken of handelen dan wij. De plicht tot de naaste liefde moet gaan tot en met het beminnen van de vijanden. Dus dat iemand anders denken is, geeft ons niet het recht, het fanatieke recht, het fundamentalistische recht, om die persoon dus gewoon opzij te duwen van die hulp die ze aan ons zou mogen vragen. Daarom zegt de kerk, en ik citeer nu opnieuw uit de pastorale constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaanse Concilie, elke vorm van discriminatie die de fundamentele recht van de persoon raakt, het zij in de maatschappij, het zij in cultureel opzicht, vanwege geslacht, ras, huidkleur, maatschappelijke situatie, taal of godsdienst, moet overwonden en afgeschaft worden als zijnde strijdig met Gods bedoelingen. God wil niet dat wij discrimineren. Zo simpel is dat. Nog een andere beschouwing. Wanneer iemand geboren wordt, beschikt hij niet over alles wat hij nodig heeft voor zijn ontplooiing. Een mens moet, dankzij de steun van zijn ouders en later van de maatschappij, heel wat goederen krijgen. De mens heeft de andere nodig. En een andere manier om het te bekijken, dat is te kijken naar de talenten die we hebben. Wij hebben talenten die wij ten dienste van de ander kunnen stellen. Niet alleen maar egoïstisch aanwenden, voor onszelf en ons eigen voordeel, maar ook ten dienste van de anderen. De talenten zijn niet gelijk verdeeld. Sommigen hebben er veel, anderen weinig, maar dat betekent dat in de mate dat wij kunnen bijdragen tot de noden van de anderen, dan moeten we het ook doen. Want dat is het plan van God. God heeft niet iedereen gelijk gemaakt, akkoord. Maar er zijn onrechtvaardige ongelijkheden die miljoenen mannen en vrouwen treffen, die in opene tegenspraak zijn met het evangelie, die ongelijkheden moeten wij bestrijden. En dit brengt ons bij het laatste beginsel van de sociale leer van de kerk, en dat is het beginsel van de solidariteit. Solidariteit is een kwaliteit van mensen die elkaar steunen. Het solidariteitsbeginsel, dat men soms ook vriendschap noemt of sociale naastenliefde, is een directe eis van de menselijke en christelijke broederlijkheid. Solidariteit uit zich allereerst in de verdeling van de goederen en voor het loon, voor de arbeid. Een zekere herverdeling is niet slecht. Zonder te vervallen in de excessen van het collectivisme, moet toch weten dat er iets is dat de kerk altijd aangemoedigd heeft in haar sociale leer, dat is de billijke verdeling van goederen en van loon. Er zijn verschillende groepen die solidair kunnen zijn met elkaar. Bijvoorbeeld de armen onderling, de armen en de rijken, arbeiders onderling, ofwel werkgevers en werknemers. Waarom moet in een onderneming altijd vertrokken worden van het feit dat de bazen, de werkgevers, de vijanden zijn van de werknemers en de werknemers de vijanden van de werkgevers? Eigenlijk werken ze samen aan eenzelfde doel. Waarom moeten ze op oorlogsvoet leven? Laat ons ook niet vergeten dat de solidariteit niet alleen maar een kwestie is van geld, van materiële zaken. Er zijn ook geestelijke waarden die moeten verdedigd worden en beschermd. Dus het is ook belangrijk dat wij beseffen dat de solidariteit ook als doel heeft bepaalde geestelijke goederen te kunnen bereiken. Bijvoorbeeld ook de kennis van de leer en de drang naar heiligheid. Het apostolaat, de catechese, de vorming die de christen kunnen geven en ontvangen op een heel solidaire manier.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.